Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten wij gaan zingen. Laten we beginnen met de kinderpsalm, psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Psalm 77, vers 7. Stellen we ons nu voor de wet van God en de samenvatting daarvan. Aansluitend zingen we uit Psalm 6, het 8e vers. Mijn ziel grijpt moed, wijk boze, vlucht van mij weg, Godloze. De Heer heeft mijn klacht met toegenegen oren, genadig willen horen en al mijn smart verzacht. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen gebod groter dan deze. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heer, almachtige God en Vader, in en van onze Heer Jezus Christus. Het is vandaag een heel bijzondere dag. Een dag die u aan ons geeft. Het is vandaag uw dag. Maar wat het juist ook zo bijzonder maakt, heren, is dat het een dag is waar we terug mogen kijken, terug mogen leven ook naar het paasfeest. Wat zoveel jaren geleden ook op deze eerste dag van de week plaatsvond. En tegelijkertijd, heren, mogen we van het paasfeest ook naar het pinksterfeest. Wat zoveel jaar geleden ook op deze eerste dag gebeurde. De uitstorting van uw Heilige Geest. Die in rijke mate aan de gemeente werd gegeven. En nu mogen wij als Nieuw Testamentische gemeente ook op deze eerste dag bij elkaar komen. En we hebben een belangrijk onderdeel van deze dienst hebben we al gehad. We hebben uw zegen al gekregen. En tegelijkertijd, heren, dan staat het ook zo in schril contrast. Hebben we uw wet gehoord. En als wij zien, heren, wie wij geweest zijn afgelopen dag, afgelopen week. De week na het heilige avondmaal. En als we dan uw wet horen. Dan kunnen we niet anders doen, heren, dan ons hoofd buigen. En vol verwondering uitroepen. Heren, wie zijn wij? Dat u op dit moment bij ons wilt komen. Door uw woord. Want niemand van ons heeft het daarna gemaakt. En we weten allemaal voor onszelf heel erg goed waar het aan schort. We weten van onszelf allemaal heel erg goed wat er deze week gebeurd is. En wat een wonder en wat een genade, Heer, als we onze zon en ons kwaad persoonlijk al voor u beleden hebben. Maar we willen het ook als gemeente doen. En straks hopen we uit uw woord te horen. En geef dat, wanneer we onze zonden nog niet beleden hebben, dat dat onze laatste duw in de rug is. Want wie zijn zonde beleidt en wie zijn zonde laat, die zal barmhartigheid ontvangen. U weet, Heer, hoe we hier zijn gekomen. Uit gewoonte. Of misschien ook wel met een hart vol verlangen om uw woord te horen. Zeker ook als we zien welk bijbelgedeelte er deze ochtend aan de beurt is. Hoe we hier ook zijn, Heer, kom bij ons. Geef ons uw zegen in het luisteren, in het lezen. Misschien hebben we wel een hart vol met vragen, vol met zorgen, vol met verdriet meegenomen. Dank u wel, Heer, dat we ze hebben meegenomen. Want dan zijn we hier juist op de juiste plaats om ook onze zorgen, onze vragen bij u achter te laten. En misschien zijn we ook wel met een hart vol blijdschap hier gekomen. Heer, dank u wel dat we gekomen zijn om ook onze blijdschap bij u, de Heere God, achter te laten. Misschien zijn we ook gekomen met een hart vol ongeloof. Een hart dat ervoor zorgt dat we hier komen, omdat het nu eenmaal moet, of omdat we nu eenmaal gewend zijn, of ja, als we niet komen, wat zouden de andere mensen er wel niet zeggen? Heer, dank u wel dat we gekomen zijn. En laat dan ook dit woord van deze ochtend, Heer, inslaan in ons hart. Want het gedeelte waar we deze ochtend over na zullen denken, is een heel teer onderwerp. We staan dan ook op heilige grond waar we de middelaar, onze Heere Jezus, in het hart mogen kijken. Waar we mogen zien en mogen horen wat hem dreef. En dat hij bad, Heer, niet zozeer voor zichzelf, maar voor degene die hij achterlaat. En Heer, als we dat lezen, dan staat ons verstand vol eerbied stil. Geef, Heer, dat onze harten zullen opengaan. Voor het eerst of steeds weer opnieuw. En als we al met u leven, Heer, als we dat beleiden, dan geef dat we nog dichter bij u mogen leven. Nog meer van u mogen horen. En als dat nog niet zo is, Heer, geef dat dit de laatste dienst is. Dat we met een hard hart en een ongelovig hart gekomen zijn. Uw naam is toch wonderlijk? Willen we u ook bidden, Heer, voor degenen die er graag bij hadden willen zijn, maar die niet kunnen. Vanwege ouderdom, vanwege ziekte. Misschien ook wel vanwege het oppassen bij de kinderen. Dat u ook daar uw zegen geeft, Heer, als er meegeluisterd zal worden, of als deze dienst ook nageluisterd zal worden. Dat er ook zijn bij de kinderen die hier niet bij kunnen zijn, die bij de crèche zijn of die thuis gebleven zijn. Heer, ook zij zijn een onderdeel van onze gemeente. Geef ook dat wij als gemeente ook om hen en om de ouders heen zullen staan. Ik wil ook bidden, Heer, voor mensen in onze gemeente waar zorgen bij zijn. We willen u bidden, Heer, voor ouderling Kok, die ook deze week een operatie zal ondergaan. Die ook zoveel onderzoek al daarvoor heeft gehad. En wilt u geven, Heer, dat de operatie goed zal gaan? Wilt u de handen van de doktoren besturen? En dat er ook verlichting mag komen, dat er ook zicht mag komen op dat wat de oorzaak is, Heer, van die hinderlijke geluiden ook in zijn hoofd. Wees ook bij zijn vrouw, die er ook bij staat. Geef hen samen, Heer, uw kracht en uw zegen. We danken u voor Marisa, die deze week naar Afrika vertrokken is, om daar haar werk te gaan doen, het werk in uw koninkrijk. We danken u ook dat ze veilig is aangekomen na een lange, maar ook een spannende reis. Wees haar tot een zegen en stel ook haar tot een zegen. Ik wil u bidden, Heer, voor aankomende zaterdag, als we de jaarmarkt zullen hebben voor onze gemeente, maar ook voor alle mensen hier in de omgeving. Geef dat alles in goede orde ook mag verlopen, dat het een goede dag mag zijn van ontmoeting. Dus ook bij degenen die de organisatie hebben en die daar nog deze week de laatste hand aan zullen hebben. Het is veel werk. Wilt u dat werk ook zegenen? En ook het werk hier wat in Kralingseveer en in Fascinatie ook komende zaterdag voor evangelisatie mag gebeuren. Geef leiding hier aan de gesprekken en brengt u zelf de mensen. Niet bij ons, maar brengt u zelf de mensen bij het woord. Zo willen wij u dit alles vragen. Zo willen wij u dit alles bidden. Zo willen wij u dit alles danken. En heren, we doen het niet in onze naam. Want als we zien wie wij zijn, dan hebben we niets om op te pleiten. Daarom doen we het in de naam van onze Heer Jezus Christus. Die aan uw rechterhand is. Die voor ons bidt. En wiens gebed u altijd verhoort. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van deze morgen is Johannes 17. Het hele hoofdstuk. Het hoge priesterlijk gebed. Dus Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard. De mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt, zij waren uw. En gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw, en het uwe is mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in uw waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij Vader, in mij en ik in u. En dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die mij gegeven hebt, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn, in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijkerwijs gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hen uw naam bekend gemaakt en zal hen bekend maken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Tot zover de schriftlezing. We zullen met elkaar stilstaan bij het 11e vers. Johannes 17 vers 11. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Maar laten wij eerst gaan zingen uit Psalm 119, vers 45, 76 en 77, waar eerst zullen worden gecollecteerd. Kinderen, voor ik de preek ook voor jullie ga lezen, wil ik eerst iets tegen jullie zeggen. Stel je eens voor dat je vader voor een heel lange tijd naar een heel ver land gaat, bijvoorbeeld Amerika. Je zult hem daarom heel lang niet meer zien en je moet afscheid van hem nemen. En vlak voordat je vader naar het vliegtuig gaat, neemt hij afscheid van jou. Hij neemt je even apart en zegt zijn afscheidswoorden tegen je. Ik denk dan dat hij bijvoorbeeld zegt dat hij veel van jou houdt, veel aan je zal denken en veel voor je zal bidden. Wat hij dan zegt is heel belangrijk voor hem, maar zeker ook van jou, voor jou. Ik denk dat je dat, wat hij dan tegen jou zegt, nooit meer zal vergeten. Nou, zo is het ook met het hoofdstuk van vanmorgen. Deze laatste woorden van Jezus voordat hij ging lijden en sterven, waren zo belangrijk voor hem, dat zijn vader in de hemel deze nooit meer mag en zal vergeten. En jij ook niet. En we gaan in de preek gaan we 4 dingen horen. Wat Jezus vraagt, hoe Jezus bidt en waarom hij juist zo bidt. En in de 4e plaats, wat betekent dit voor ons? Dus wat hij vraagt, hoe hij bidt, waarom hij bidt en wat dit voor ons betekent. De laatste en laagste trap van Christus' vernedering is zijn overgave tot in de dood aan het kruis. Uit het sterven van Christus ontspringt het leven van onze ziel. In het bloed dat van het kruis vloeit, stromen de genadegaven naar ons toe. Het oog van de verstandige gelovige ziet de vergezichten in van ontelbare en onschatbare zegeningen. En bij deze bloedrode fontein wil ik neerzitten en nauwkeurig de voorbereidingen op de dood van Christus overdenken. Het schriftgedeelte laat ons zien hoe Christus zijn sterven heeft voorbereid. Hij bereidt zijn huis, bidt voor zijn kinderen en zegent hen voor hij sterft. Zijn liefde voor hen is altijd al teer en sterk geweest, maar in het bijzonder komt dat tot uitdrukking vlak voor zijn sterven. Hij openbaart zijn liefde op 2 manieren. In de 3 voorafgaande hoofdstukken geeft hij in een hemelse preek vooral praktische aanwijzingen. En wijst hij op de grondslag waardoor zij die achterblijven getroost zullen worden. In hoofdstuk 17 stort Jezus op ontroerende wijze in een hemels gebed zijn hart uit bij zijn vader. Hij geeft hen daarmee een voorbeeld van zijn heerlijk middelaarswerk voor hen. Dat werk zou hij nu bijna gaan aanvangen in de hemel. Zijn hart stroomt over, want hij gaat hen nu verlaten omdat hij naar zijn vader gaat. De laatste woorden van een stervende zijn altijd van grote waarde. Maar zeker van een stervende zaligmaker. Christus doet hier voorbeden en dient een verzoeking voor zijn volk. Hij doet dat niet alleen ten goede van degene die op dat moment daar aanwezig zijn. Hij bidt voor al degene die toen in hem geloofden en voor hen die dat later zouden doen. Hij bidt of dat de Heer of dat de Vader hen wil bewaren in zijn naam. In die Vadernaam ligt genade en het middel om genade te ontvangen. De genade moet worden bewaard. En bewaren veronderstelt gevaar. Met dit verzoek wil Christus 2 gevaren van zijn volk afwenden. De zonde en het verderf. Gods kinderen staan in deze wereld bloot aan beide gevaren. En het middel om voor deze beide gevaren behoed te worden ligt in de naam van God. Dat is in zijn kracht. Deze naam is het waarvan gezegd wordt, de naam van de Heer is een sterke toren. Spreuken 18. De rechtvaardige wordt niet door zijn eigen naam of wijsheid bewaard, maar de bewaring ligt in de kracht van God. Deze beschermende kracht van God sluit onze zorg en ijver niet uit, maar veronderstelt die juist. God spreekt in zijn woord over de erfenis in de hemel, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot zaligheid. 1 Petrus 1 vers 5. De argumenten waarmee Christus zijn voorbeden ondersteunt worden gedeeltelijk ontleend aan zijn eigen situatie. Hij zegt, ik ben niet meer in de wereld. Dat betekent, ik zal gaan sterven. Binnen enkele uren word ik van mijn kinderen gescheiden voor wat mijn lichamelijke aanwezigheid betreft. Het argument wordt ook ontleend aan de situatie waarin Gods kinderen zich bevinden. Maar deze zijn in de wereld. Daarmee zegt Jezus, ik moet hen achterlaten te midden van de gevaren. En tenslotte worden de argumenten ook gedeeltelijk ontleend aan de gezamenlijke liefde die de Vader en de Zoon hebben voor hen. Als Jezus bidt, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. In Israël was het de gewoonte dat de priester en de vader van het gezin anderen zegenden. In het bijzonder gebeurde dat als hij afscheid nam voor hij stierf. Toen Jacob oud geworden was en zou gaan sterven, zegende hij Jozef, Efraïm en Manasse en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Isaac, gewandeld hebben voor die God, die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. Genesis 48. Wanneer nu het moment gekomen is dat Jezus gaat sterven, zegent hij zijn kinderen ook. Waaruit blijkt hoe lief hij hen heeft. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Johannes 13. De laatste daad van Christus in deze wereld bestond uit zegenen. Lucas 24. Om dit punt te kunnen toepassen zullen we eerst letten op de genadegave die Christus van zijn vader vroeg voor zijn kinderen. In de tweede plaats letten we op de argumenten die hij noemt om die zegeningen te verkrijgen. Ten derde waarom hij op deze manier voor hen pleitte toen hij ging sterven. En tenslotte hoe dit alles laat zien hoe teer hij zijn kinderen lief had en hoe hij voor hen zorgde. Eerst letten we dus op de genadegave en de speciale gunsten waarom Christus smeekte voor zijn volk toen hij ging sterven. We vinden dan onder andere 5 speciale gaven die hij voor hen verlangt. Zo bidt hij of ze bewaard zullen worden voor zonde en gevaar. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Dit wordt verder uitgewerkt in vers 15 van Johannes 17. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Van deze beden hebben de gelovigen nu en in voorgaande generaties reeds de vruchten geplukt. Hoe zou het anders mogelijk zijn dat onze zielen bewaard worden midden in een wereld die vol verleidingen is? Bovendien sluit die wereld aan bij onze eigen verdorvenheid en het kwade in ons hart wordt daardoor zelfs bevorderd. Hoe zou het anders mogelijk zijn dat we niet ten onder gaan te midden van die sterke menigte die ons vijandig gezind is? Die in vuur en vlam is gezet door de hel zelf. De brandende braamstruik die niet verteerde en de 3 jongelingen in de oven en Daniel in de leeuwenkuil zijn geen grotere wonderen dan dat wat onze ogen nu dagelijks zien. God verhinderde door de tussenkomst van zijn eigen hand dat het vuur de struik verteerde en de jongelingen verbrandde. Zo zorgde hij ook dat de leeuwen Daniel niet zouden verscheuren of verslinden. De zonde die in ons is en de boosheid die in anderen schuilt, zouden ook onze zielen en lichamen te gronden richten. Diezelfde hand van God bewaart en bewaakt ons, echter, elk moment. In zijn smeekgebed heeft Christus onze zielen en lichamen in die vaderlijke hand gelegd. Aan die hand hebben wij al onze tijdelijke en geestelijke genadegaven en verlossingen te danken. Christus bidt ook om een andere genadegave, namelijk om die van onderlinge eenheid. Hij verbindt deze gave met de genade van het bewaard worden, zoals blijkt uit vers 11. Bewaar ze in uw naam, opdat zij één zijn gelijk als wij. Het is terecht dat hij deze genadegave in één adem noemt. De onderlinge eenheid waar Jezus om bidt, is namelijk niet alleen een uitnemende genadegave op zichzelf. Die eenheid is eveneens een bijzonder middel tot die bewaring waar hij eerder om gebeden had. Er is een derde genadegave waar Christus ernstig om bidt. Namelijk, vers 13, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Christus wist dat de tijd aanstaande was waarin hij de grootste smarten zou moeten doorstaan. Maar zelfs met die wetenschap bidt hij hier om blijdschap voor zijn kinderen. Hij verlangt naar een volle blijdschap waarmee ze volledig vervuld zullen zijn. Het is alsof dat hij zegt: mijn vader, ik moet deze kinderen die ik lief heb achterlaten in een wereld vol moeite en verwarring. Ik weet dat hun harten keer op keer vervuld zullen worden met moedeloosheid. Sta mij toe dat ik de hemelse blijdschap voor hen verkrijg voordat ik ga. Ik bid niet alleen dat ze zullen leven, maar dat ze vervuld met blijdschap zullen leven. Ik bid dat zij in hun moedeloze uren vervuld zullen zijn met de herscheppende voorsmaken van die hemelse blijdschap. Om bovengenoemde gaven te versterken en te onderhouden, bidt Christus om een vierde genadegave, namelijk: heilig ze in uw waarheid. Vers 17. Ze waren reeds geheiligd, maar hier bidt Christus om een verdieping daarvan. Hij bidt voor toename van de heiliging van het leven, door een dieper wortelschieten van de genade in hun hart. Dat is een bijzondere genadegave die zich als ochtendlicht in de ziel openbaart en de hele mens doortrekt. Niets is meer begerenswaardig. Juist de toenemende heiliging is een bijzondere steun bij de versterking in het volharden, de onderlinge eenheid en de geestelijke blijdschap waar Jezus al om gebeden heeft. Ten slotte bidt Jezus: waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Vers 24. Dit is de genadegave die alles compleet en volmaakt maakt. Het is de grootste en ultieme voorrecht dat ontvangen wordt. Het doel van de komst van Christus naar de aarde vanuit de hemel en zijn terugkeer daarheen is het volgende: dat hij vele zonen en dochteren in zijn heerlijkheid zal brengen. Christus vraagt niet om kleinigheden voor zijn kinderen. Hij verlangt naar het beste van de twee werelden. Dat alleen vindt hij genoeg, goed genoeg voor hen. In de tweede plaats, hoe hij bidt. Laten we ten tweede zien hoe hij zijn verzoek vervolgt en welke argumenten hij aandraagt. Uit de context zijn er tenminste 6 redenen te noemen waarop Christus zijn voorbeden fundeert. Ten eerste noemt hij de gezamenlijke liefde die de Vader en hij hebben voor de mensen voor wie hij bidt. In vers 10 staat: al het mijne is uw en het uwe is mijn. Hij bidt als het ware: Vader, zie en aanschouw de mensen voor wie ik bid. Het zijn geen vreemden, het zijn christenen. Ja, ze zijn zowel uw als mijn kinderen. Het zijn dezelfde mensen op wie uw eeuwige liefde rust. In die liefde hebt u hen aan mij geschonken, zodat ze zowel van u als van mij zijn. Onze gezamenlijke liefde voor hen is groot. Onze liefde uit zich in zorg en teerheid. Iedereen zorgt van nature goed voor zijn eigen bezit. Heren, deze mensen zijn door vele banden en rechten aan u verbonden. Zorg daarom voor hen, vertroost hen, heilig hen, spaar hen, want ze zijn van u. Is dat geen machtige bede? Christus, christenen, uw middelaar is kundig in zijn werk. Uw advocaat heeft geen gebrek aan welsprekendheid of vaardigheid om voor u te pleiten. Deze gezamenlijke liefde van Jezus en zijn Vader voor de mensen wordt op de voet gevolgd door het tweede argument waarop Christus zijn voorbeden fundeert. Het is een krachtig argument en wordt verwoord in de tekst, staat in vers 10, ik ben in hen verheerlijkt. Jezus spreekt hiermee uit: mijn heerlijkheid en eer zijn van oneindige waarde voor u, mijn Vader. Ik weet dat uw hart er volkomen op gericht is om uw Zoon te verhogen en te verheerlijken. En welke eer heb ik in de wereld dan de eer die mijn kinderen mij geven? Anderen kunnen mij niet verheerlijken en willen dat ook niet. Integendeel, ik word dagelijks belasterd en onteerd. Het zijn juist mijn kinderen door wie ik in deze wereld voortdurend verheerlijkt en vereerd word. Het is waar. U en ik ontvangen ook eer door de schepping waarin onze macht ligt. Onze wijsheid en goedheid openbaar gemaakt wordt. Zelfs de toorn van onze vijanden zal onze eer zijn. Maar vrijwillige en ijverige lofprijzing komt slechts van de mensen die tot dat doel geschapen zijn. Als deze mensen zouden omkomen, waar zou dan mijn geopenbaarde heerlijkheid zijn? Van wie zou ik die moeten verwachten? Op deze manier pleit Jezus bij zijn Vader. Hij bidt of de eer en heerlijkheid hem zullen toekomen. Want dat zijn grote en waardevolle zaken voor God. Wat is er dierbaarder voor God? En wat gaat er meer aan het hart? Jezus voegt nog een derde argument toe. Hij zegt aan het begin van vers 11. En ik ben niet meer in de wereld. De betekenis van deze woorden ligt niet hierin dat Christus in het geheel niet meer aanwezig zou zijn op aarde. Op het eerste gezicht lijkt dat zo. Het gaat hier echter slechts om zijn lichamelijke aanwezigheid. Daarmee zou hij voor een tijd gescheiden worden van zijn kinderen. Zijn lichamelijke aanwezigheid op de aarde was een zoete bron van troost voor hen geweest in al hun moeitevolle omstandigheden. Nu zou echter als het ware tegen de peinzende discipelen gezegd worden: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? 2 Koningen 3. Net zoals de profetenzonen dat tegen Elisa zeiden kort voordat Elia ten hemel voer. De troostvolle vreugde vanwege Christus' lichamelijke aanwezigheid moet nu van hen afgenomen worden. En dat ligt als eerste opgesloten in de woorden: ik ben niet meer in de wereld. Maar Christus gebruikt deze woorden ook als pleitgrond bij zijn Vader. Vader, zo pleit hij, zie de droefheid en de moeite waarin ik mijn kinderen achterlaat. Toen ik bij hen was, was ik voor hen een zoete bron van troost. In de moeilijkheden waarmee ze te maken hadden. In al hun twijfel, angsten en gevaren konden ze zich tot mij wenden. In al hun benauwdheden en gebreken voorzag ik hen van het nodige. Ze ontvingen mijn raad om hen te leiden. Mijn vermaningen om ze klein te houden. En mijn troost om hen te steunen. Ja, het feit dat ze mij werkelijk konden zien gaf onuitsprekelijke vreugde. En verkwikte hun zielen. Maar nu is het uur gekomen en moet ik hen verlaten. Al de troost en het nut dat mijn aanwezigheid hen bracht wordt nu afgesneden. Wat zal er van deze kinderen worden nu hun vader hen verlaat? Als u hen niet op een andere manier troost? Wat zal er met deze arme schapen en kleine lammeren gebeuren, nu hun herder geslagen wordt? Daarom, o Vader, zorg voor hen, zie op hen, want ze zijn van u, maar ook van mij. Ik word in hen verheerlijkt, maar laat hen nu achter. Ik verlaat hen en deze wereld. Na deze woorden voegt Jezus een volgende overweging toe. Ook hiermee wil hij God de Vader bewegen om de zorg voor zijn kinderen op zich te nemen en hen lief te hebben. Hij zegt namelijk direct, volgend op de zojuist uitgesproken woorden, in vers 11, maar deze zijn in de wereld. De wereld is een rusteloze, zondige plaats die zich wentelt in goddeloosheid en alle besmet die er wonen. Het zal vrijwel onmogelijk zijn voor zulke arme, zwakke, onvolmaakte schepselen om aan de vuilheid ervan te ontsnappen. En zelfs als het hen zou lukken, kunnen ze nog niet ontkomen aan de moeilijkheden, vervolgingen en de sterke tegenstand waarmee de wereld hen confronteert. Daarom pleit Christus bij zijn Vader: ik moet uw en mijn lieve kinderen, van wie onze verheerlijking komt, achterlaten, te midden van een zondige, twistzieke en gevaarlijke wereld. Ze kunnen zich niet vooruit en niet achteruit bewegen zonder met het gevaar van zonde en verderf in aanraking te komen. Nu alles zo benauwd wordt, zorg voor hen. Voorzie in hun behoeften en neem hen allen onder uw uitnemende hoede. Bedenk wie ze zijn en waar ik ze achterlaat. Ze zijn uw kinderen. Die achtergelaten worden in een vreemd land. Het zijn uw soldaten in een vijandelijk leger. Uw schapen te midden van de wolven. Dit volk is uw dierbare schat, omringd door dieven. En nog is Jezus niet klaar. Hij is vastbesloten de genadegave te ontvangen waar hij om gevraagd had. En hij is niet bereid te aanvaarden dat hij afgewezen wordt. En daarom voegt hij er nog een ander argument aan toe. Met de woorden: en ik kom tot u. Net zoals het verlaten van zijn kinderen een argument was, zo is ook het komen tot de Vader een van zijn krachtige argumenten. Er ligt zoveel in die woorden. Ik, uw geliefde zoon, in wie uw ziel zich verblijdt. Ik kom tot u. Ik, aan wie u nooit iets zult weigeren. Het is geen vreemdeling die tot u komt, maar uw zoon. Niet een aangenomen kind, maar uw enige geboren zoon. Ik kom haastig tot u, mijn Vader. Ik kom. Zwemmen door een oceaan van bloed. Elke stap die ik naar u toezet is in bloed gedrenkt en wordt verzwaard door onuitsprekelijk lijden. Dit alles doe ik voor mijn dierbare kinderen, voor wie ik nu bid. Ja, ze zijn het uiteindelijke doel waarom ik tot u nader. Ik ga naar de hemel als hun middelaar om bij u voor hen te pleiten. En zo kom ik tot u als mijn en hun Vader, mijn God en hun God. Zo kom ik, uw geliefde zoon, door bittere pijnen heen, tot u, mijn liefhebbende Vader. Dit doe ik voor en namens mijn dierbare kinderen. Ik doe een beroep op de liefde van uw hart. Nu het middelaarswerk dat ik eeuwig in de hemel zou uitvoeren voor hen een aanvang neemt en hun een kleine voorsmaak daarvan geeft, smeek ik u, Vader, hoor naar mij. Vader, verleen mij waar ik u om vraag. Geef mij hun troostrijke belofte van die goede dingen waarvoor ik tot u kom en waarvan ik weet dat u ze mij niet zult weigeren. Uiteindelijk pleit Jezus bij zijn Vader op het vertrouwen dat hem geschonken was en dat hij niet geschonden heeft. Hij zegt in vers 12... Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Die heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan een zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Samengevat bidt Jezus als volgt. U hebt mij een bepaald aantal uitverkoren zielen toevertrouwd om door mij verlost te worden. Die opdracht heb ik aangenomen. En ik heb gezegd dat als enigen uit hen verloren zouden gaan, hun zielen van mijn hand geëist mogen worden. Ik zal me verantwoorden voor elk van hen. Ik ben tot in het uiterste getrouw geweest. Ik heb hen verlost. Jezus spreekt hier trouwens van een voltooide taak. Hoewel hij op het punt stond nog die te gaan voltooien. Ik heb hen bewaard en bevestigd tot op dit moment. En nu, Vader, vertrouw ik hen toe aan uw zorg. Zie, hier zijn ze. Niet één van hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, die nooit aan mij gegeven was. Met mijn zorg en liefde heb ik hen omringd. Laat hen nu niet los. Laat niet één van hen verloren gaan. Zo stort Jezus bij zijn afscheid van deze wereld zijn hart uit bij de Vader. Hij pleit en voert verschillende argumenten aan om zijn kinderen niet verloren te laten gaan. In de derde plaats denken we na over de vraag waarom Christus op deze manier voor zijn kinderen bad en pleitte voordat hij ging sterven. Dat gebeurde niet omdat de Vader onwillig was om de genadegave die Jezus afsmeekte te geven. Integendeel, het zou de Vader geen grote moeite gekost hebben. De genadegave hoeven niet aan onwillige en tegenstribbelende handen ontworsteld te worden, want de Vader zelf heeft u lief. Met andere woorden, hij is u goed gezind. Vanuit zichzelf wil hij al goed doen. Er zijn echter wel andere redenen waarom de smeekbede van Jezus zo indringend en aanhoudend klinkt. Jezus voorzag een zware beproeving die aanstaande was. Hij wist hoe zij gezift zouden worden en zwaar beproefd door de machten van de duisternis die op komst waren. Hij wist dat hun geloof geschud zou worden door de naderende moeilijkheden als zij hun herder geslagen zouden zien worden. Ze zouden verstrooid worden en de zoon en de mensen zou overgeleverd. En de zoon van de mensen zou overgeleverd worden in de handen van zondaren. De levensvorst zou levenloos aan het kruishout hangen. Ja, zijn lichaam zou verzegeld worden in het graf. Hij voorzag in welke benauwdheden zijn arme kinderen terecht zouden komen. Bekneld tussen rusteloze duivel en hun eigen verdorven hart. Daarom bidt en smeekt hij zo indringend, zo vol vuur en zo aanhoudend, opdat zij niet verloren zullen gaan. Het middelaarswerk van Jezus in de hemel nam nu een aanvang. De tweede reden waarom Jezus zo bidt is dat hij ons daarvan een voorbeeld wilde geven, voordat hij ons achterliet. Daardoor toonde hij wat hij voor ons doet, ook als hij uit ons zicht zou zijn. Dit laatste gebed op aarde laat ons zien wat hij ook in de andere werkelijkheid voor ons zal doen. Het troost ons dat hij, die machtige pleitbezorger, hier op aarde zo ernstig bad voor ons. Hij zal ons in de hemel niet vergeten en zijn zorg voor ons niet veronachtzamen. En toch gaat het middelaarswerk van Christus in de hemel nog veel dieper en verder dan dit alles. Het werk daar is veel gepaster voor de verhoogde staat van eer waarin Christus nu verkeert. Hier boog hij met zijn lichaam. Hij weende, hij vergoot tranen terwijl hij bad. En daar wordt zijn middelaarswerk op een majestueuze manier verricht, de verhoogde Christus waardig. Maar met deze bede die hij op aarde bad, geeft hij ons een speciale steun. Want het laat iets van zijn gesteldheid zien, van zijn karakter en de innerlijke bewegingen van zijn hart die hij nu in de hemel heeft, tegen ons. Ten slotte bad hij op deze manier als een blijvend teken van zijn vaderlijke zorg en liefde voor zijn kinderen, tot aan het einde van de wereld. Daartoe bad hij openlijk en trok hij zich niet terug van zijn discipelen om alleen te zijn met God. Zoals hij dat wel deed in de hof. Hij bidt in hun aanwezigheid. Vers 13. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld. Deze woorden spreken duidelijk van een openbaar gebed, wat betreft de plaats, namelijk in de wereld. Het werd niet alleen publiekelijk uitgesproken, maar ook uitgebreid beschreven door Johannes, die daarvoor persoonlijk door Gods voorzienigheid geleid werd. En hoewel het niet in de andere evangeliën opgenomen is, is het op deze manier voor alle volgende generaties een sprekend getuigenis van de tere zorg en liefde van Christus voor zijn kinderen. In de vierde plaats vragen we ons af hoe dit een bewijs is van Christus' tere zorg en liefde voor zijn volk. Daar kunnen we kort over zijn, want dat is wel duidelijk. Het blijkt ten eerste uit de soort genade waar hij voor zijn kinderen om vraagt. Hij bidt niet om gezondheid. Hij bidt niet om eer, om een lang leven of om rijkdom. Wel vraagt hij of zij bewaard mogen worden voor de zonde. Hij bidt dat ze geestelijke vreugde in God zullen hebben. Dat ze geheiligd worden en de eeuwige heerlijkheid zullen erven. Alleen de beste genadegaven uit de schatkamer van Gods genade stellen hem tevreden. Alle andere gaven laat hij over aan de voorzienigheid van God. Maar hij zorgt ervoor dat de grootste liefdegaven als erfenis voor zijn kinderen gereed zijn. Wat een liefde voor Christus. Bezie uw geestelijke erfenis in Christus. En vergelijk dat eens met de rijkste, prachtigste en liefste erfenis op aarde. Wat een armzalig geheel zijn dan die aardse schatten, vergeleken met uw eeuwige erfenis. Hoe zorgzaam is de hemelse Vader? Hoeveel liefde heeft de zaligmaker? Bovendien blijkt bij zijn liefdevolle zorg daaruit dat hij op een intense, betrokken wijze voor u pleitte bij God. Hij bad vurig voor u. Terwijl zijn eigen leven vol was van droefheid en smart, die hem aan alle kanten omringde. De beker van gramschap was gevuld en stond klaar om in zijn hand gedrukt te worden. De wolken van toorn werden steeds zwaarder. Een storm stak op, zoals hij nog niet eerder ervaren. Een ervaren hart. Alle aandacht, gedachten en inspanningen zouden gericht moeten zijn op zijn eigen behoud en zijn eigen lijden. Maar dat is niet zo. Hij vergeet als het ware zijn eigen zorgen. Hij richt zich op onze vrede en troost. Wat een onuitsprekelijke liefde. In vierde plaats, wat betekent dit nu voor ons? Toepassing 1. De liefde van Christus voor zijn kinderen wordt zo overduidelijk tentoongespreid in zijn laatste uren hier op aarde. dan mogen we niet twijfelen aan de volharding van de heilige. Hoor hoe hij pleit. Hoor hoe hij smeekt en zijn gebed met argumenten omkleedt. Hoor hoe hij zijn woorden kiest en deze argumenten in de juiste volgorde voor zijn vader uitspreekt. Zult u dan twijfelen aan de uitkomst? Kan de vader de vasthoudendheid en het pleiten van zulk een zoon negeren? Dat zal nooit gebeuren. Hij kan hem niet miskennen. Christus bezit de gave om vol te houden bij God. Hij heeft de welsprekendheid van een geleerde. Zelfs als het hart of de hand van God moeilijk te openen zou zijn, zou deze smeekbede daar toch in slagen. Maar nu heeft de Vader zelf ons lief. Hij is genegen om ons goed te doen. Wie twijfelt dan nog aan de goede uitkomst van Christus' gebed? Dat wat eenmaal in beweging is gezet, wordt des te gemakkelijker bewogen. Dat wat Christus in de hemel bereid heeft voor ons, is goed en rechtvaardig. De manier waarop hij pleit, is vol van kracht. En daarom staat de uitkomst van zijn pleidooi onomstotelijk vast. De apostel getuigt in 2 Korinthe 13, wij vermogen niets tegen de waarheid. Hij bedoelt dat zijn hart zich niet kan verzetten tegen waarheid en rechtvaardigheid. Als dat al voor een heilige op aarde geldt, hoeveel te meer voor een heilige God? Als Christus het voor zijn kinderen opneemt bij de Vader en zijn welsprekendheid daarbij gebruikt, is er geen twijfel mogelijk over de uitkomst. Elk woord in zijn gebed is als een uitgekozen pijl op de boog, die door een sterke en vaardige hand tot aan het pijlpunt toe gespannen wordt. U hoeft er niet aan te twijfelen dat die pijl recht op zijn doel afgaat. Als Christus bidt, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, dan worden wij ook bewaard door de hemelse krachten. Denk hieraan als de gevaren uw ziel en uw lichaam omringen, of als twijfel en angst zich van binnen vermenigvuldigen. Als u spreekt in uw haast, alle mensen zijn leugenaars, ik zou een van deze dagen omkomen door de zonde of door de Satan. Denk dan aan de woorden van Christus die hij tot Petrus zei. Ik heb voor u gebeden. Toepassing 2. Gebeden die gegrond zijn op Bijbelse argumenten zijn dus de allerbeste gebeden. De kwaliteit van de verbindingen bepaalt de kracht van veel dingen. Zo ook het gebed. Het gebed van Christus was op een krachtige manier samengesteld en gegrond op overwegingen van het allerbeste soort. Er zijn mensen die beweren dat er voor ons geen noodzaak is om te pleiten en te worstelen in het gebed. Volgens hen is het genoeg om het onderwerp van ons gebed voor God neer te leggen en het vervolgens aan Christus over te laten om bij de Vader daarvoor te pleiten. Dat is toch zijn ambt? Maar Christus doet voorspraak bij zijn Vader voor al onze noden en brengt ook ons smeken en worstelen voor de troon van God. Wij mogen het beste van onze gebeden niet achterhouden omdat alleen Christus onze gebeden tot God zou brengen. Nee, het pleiten van Christus is één ding, ons pleiten een tweede. Zijn en ons pleiten zijn geen tegengestelde, maar het is één. Maar het één is aan het ander ondergeschikt. Zijn pleiten vernietigt ons pleiten niet, maar bevordert het. God roept ons op om samen met hem te pleiten. Kom, zegt hij in Jesaja. Kom dan en laat ons samen rechten. Als leraars niet opkomen voor de zaak van de kerk, wordt dat veroordeeld als een heel zondige tekortkoming. Jeremia zegt daarvan in Jeremia 30, uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt aangaande het gezwel. Gij hebt geen hulpleisters. De worsteling van Jacob met de engel was niets anders dan aanhouden en heilig pleiten bij God. En de Bijbel laat ons zien dat God daar zijn goedkeuring over gaf. Ook Hosea benoemt dit in Hosea 12. In zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Daarbij wordt door iemand opgemerkt, laat God fronsen, slaan of verwonden. Jacob is op het punt aangekomen dat hij een zegen verlangt en een zegen zal ontvangen. Jacob zegt, ik zal u niet laten gaan tenzij dat gij mij zegent. Zelfs als hij verwond wordt in zijn ledematen, Zelfs als hij hier het leven zou moeten laten. Hij zou Christus niet laten gaan. Zonder een belofte en zegen. Dit is dus de man Jacob. Zo worstelt hij met God. En welke zegen ontvangt hij? De Heer bewondert hem. En eert hem in heel zijn nageslacht. Hoezo naam, spreekt de Heer. Het is of dat de Heer daarmee zegt. Ik heb niet eerder zo'n man ontmoet. U zult niet langer genoemd worden Jacob. Een schaapherder onder de mensen. Maar Jacob, een prins van God. God eert zijn heiligen. Zijn kinderen met de titel mijn getuigen. Mensen die geschikt zijn om bij hem te pleiten. Zij deden wat in Jesaja 62 vers 6 staat. O gij, die de Heere doet gedenken. Laat geen stilzwijgen bij u wezen. Het gaat hier over mensen die de taak hadden gedenkwaardige daden van de koning te beschrijven. En hem te herinneren aan zijn eigen woorden en beloften. Wanneer er iets moest gebeuren. Ons gebed wordt niet verhoord omdat wij zoveel en zo geweldig mooi kunnen spreken. Het is omdat Christus voor ons pleit in de hemel. Daardoor is er ruimte op aarde voor ons smeken. De Geest bidt in ons en geeft ons de juiste beweegredenen in gedachten. Hij beweegt met aandrang de nederige smekeling zijn gebed in geloof en met bewogenheid te doen. En God verheugt zich in dergelijke gebeden. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewis bij u wel doen. Spreekt God tegen Jacob in Genesis 32. En het is alsof dat Jacob dan zegt, hier is uw eigen belofte. Ik ben niet gekomen op grond van mijn eigen gedachten. Maar u hebt mij gevraagd of dat ik wilde komen. En hebt mij aangemoedigd met deze belofte. God verheugt zich in onze gebeden als we tot hem komen door de geest van aanneming tot kinderen. En het uitroepen, Abba, Vader, Vader hoor, vergeef. Help medelijden. Help mij. Ben ik niet uw kind, uw zoon, uw dochter? Tot wie zou een kind anders met vrijmoedigheid komen met hoop op een antwoord dan tot zijn vader? Vader, hoor mij. Onze aardse vaders zijn vol van innerlijke ontfermingen, gelijk hun kinderen. Onze aardse vaders zijn vol van innerlijke ontfermingen, hebben hun kinderen lief en geven hun goede gaven als het hun gevraagd wordt. Als een kind om een brood vraagt of kleding, zullen ze hem dat al afwijzen? En is de geestelijke vader niet meer vervuld met ontferming en medelijden dan aardse vaders? Vader, hoor mij. Dit is het soort gebed dat klinkt als gezang in de oren van God. Toepassing 3. We zien hierin ook een voorbeeld voor allen die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben voor anderen, zoals overheden, predikanten of ouders. We leren hieruit hoe we ons vrij kunnen maken van degene die ons toevertrouwd zijn, als we komen te overlijden. Zie op de stervende Jezus en hoe zijn vurige liefde en zorg voor zijn kinderen ontvlamde. Toen voor hem het stervensuur naderde. Vanzelfsprekend wordt van ons verwacht dat we onze familie elke dag gedenken en als het ware een voorraad van gebeden voor hen aanleggen, terwijl we nog gezond zijn. Het betaamt ons dus ook om het voorbeeld van Christus, zijn ernst in zijn gebeden, tot God voor hen na te volgen als ons sterven nadert. Als wij gaan sterven, zullen onze gebeden ons overleven. Degene die wij achterlaten in de wereld, zouden de vruchten kunnen plukken van onze gebeden, wanneer wij zelf tot stof zijn weergekeerd. Persoonlijk dank ik God, vanuit de grond van mijn hart, voor de genade die Hij mij bewezen heeft door mij een godsdienstige en lieve vader te geven. De hele wereld mag het weten, dat Hij heel vaak zijn hart bij God uitstortte voor mij. Hij kende God, had verborgen omgang met Hem. Hij was bewogen met het heil van zijn kinderen en droeg hen vaak op aan God. Hij bad, hij weende, hij smeekte voor mij en voor hun heil bij God. Deze voorraad van gebeden en zegeningen die hij bij God bracht, kan ik alleen maar hoger achten dan de heerlijkste erfenis op aarde. Onuitsprekelijke genade, dat die duizenden vurige gebeden voor God neergelegd zijn en bewaard worden in de hemel. Zo getrouw moeten wij alle zijn in deze verantwoordelijkheid. Onze liefde, in het bijzonder de liefde voor onze familie, zal niet wegsterven als onze adem stopt. Verzaak deze plicht tijdens uw leven toch niet. Het is de laatste liefdedienst die u hun kunt bewijzen. Zij blijven straks achter, midden in een verdorven en moeiteloze wereld, vol van verleidingen. Als u dan komt te sterven, mag en kunt u deze verantwoordelijkheid neerleggen, als God u daarvoor de gelegenheid en de krachten geeft. Straks weten wij niet meer hoe het met hen zal gaan. Jesaja 63 zegt, Abram weet van ons niet. Israël kent ons niet. Wij weten niet welke verleidingen en moeilijkheden hun pad zullen kruisen. Volg hierin dus Christus na. Toepassing 4. Tot slot kunnen we hieruit opmaken hoe hoog Christus zijn gelovigen acht en waardeert. Ze zijn een schat die hij niet zomaar kon verlaten. Hij kon niet sterven voordat hij zeker wist dat hij in goede handen waren. Ik kom tot u, heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Vers 11. Gelovigen zijn Christus dierbaar. Hij heeft hen immers duur gekocht. Deze woorden, dit vaarwel, uitgesproken door een stervende Jezus, geven weer dat Jezus zijn kinderen zeer kostbaar acht. Want des Heeren deel is zijn volk. Jacob is het snoer van zijn erven, Deuteronomium 32. Zij zijn mijn eigendom uit alle volken, Exodus 19. Wat we op ons hart hebben in ons laatste uur is van grote waarde. Hoe kostelijk, hoe kostbaar en lieflijk behoort Jezus voor ons te zijn. Toen de smarten van de dood Jezus omringden, dacht hij aan ons. Bad hij, worstelde hij met God voor ons heil. Zo worden ook wij niet alleen geroepen om hem lief te hebben en te hoogachten tijdens ons leven, maar ook als de angsten van de dood bij ons zijn. Dan sterven we met hem in ons hart, als onze ogen breken. En dan hebben we vurige liefde voor hem, als onze handen en voeten koud geworden zijn. Het allerlaatste wat onze ziel fluistert, terwijl zij dan wegglijdt in de dood, zal dan zijn. Gezegend zij God, vanwege Jezus Christus. Amen. Laten we als antwoord op deze preek zingen uit het Gebed des Heren, het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer. U die ons helpen wint, wilt en kunt. Het Gebed des Heren, vers 9. Laten we danken en bidden. Heer, we hebben op u gezien. We hebben u zien staan met besprenkelde klederen. En u heeft de pers alleen getreden. Er was niemand bij u. En u was hier met uw woord. U heeft uw woorden via iemand die al jaren bij u is, aan onze oren en aan ons hart gebracht. En wat een verantwoordelijkheid, Heer, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als ons hart hard was, Heer, wat moet er dan nog meer gebeuren? Wij danken u voor deze onuitsprekelijke gave. Dat Jezus bad voor ons. Terwijl de hel klaar stond om hem te bespringen. Dat hij ook daarmee ons in alles gelijk geworden is. En geeft dat we ook zo zijn beeld mogen hebben. Dat wij bidden voor ons. Voor onze eigen kinderen. Voor de kinderen van de gemeente. Om, zoals dat we ook in het preek hoorden, een voorraad van de gebeden aan uw voeten neer te leggen. Want het gaat er bij u niet om, Heer, hoe vaker we erom bidden, dat u eerder genegen bent om daarnaar te luisteren. Nee. U hoort ons gebed. Wanneer we u confronteren met uw eigen woord. Wat liegen, dat kunt u niet. Zegen het woord, Heer, wat we gehoord hebben. Voor ons hart. Voor ons geloof. Voor onze ziel. Geef dat we het niet alleen zullen horen, maar dat we het ook zullen bewaren in ons hart. Mee zullen nemen. En straks, als we met elkaar koffie drinken of als we naar huis gaan, dat we met elkaar verder over spreken. Maar in het bijzonder, Heer, dat we het ook in ons gebed aan u, de Heer, weer teruggeven. Als u deze dag bij ons brengt, u ons vanmiddag op uw tijd ook weer in de kerk terug. Zegen dan ook uw knecht die ook dan uw woord zal brengen. En we mogen ons gebed afsluiten met het woordje amen. Wetend dat er aan het einde van hoofdstuk 17 geen amen staat. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 72. We zingen het eerste en het laatste vers, vers 1 en vers 11. Geef Heer de Koning uw rechten en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De preek die ik voor u gelezen heb was van John Flavel, dominee in Engeland in de 17e eeuw. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.